Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas. En dan met name voor het evangelisatiewerk, het landelijk evangelisatiewerk. En bij de uitgang voor de bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, evangelisatie en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Johannes 19. En daarvan de versen 25 tot en met 37. Dus Johannes 19, vanaf het 25ste tot en met het 37ste vers. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 40 is een lijdenspsalm. En we willen er twee verzen van zingen. Het derde en ook het vierde vers. En dat luidt als volgt. Geen slachtvee en geen altaren vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Maar ge hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Dit mogen we betrekken op de Heere Jezus. En ook het vierde vers. Brandoffers, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Christus is gekomen om de wet te vervullen, de schuld te verzoenen. Ook vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige geboden. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 80ste vers. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze Lijdenszondag willen we samen lezen uit Johannes 19, de verzen 25 tot 37. Johannes 19 vanaf het 25ste vers. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigend gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, dewijl omdat het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baadde Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zij met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder Haupst weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een operatie. We willen de Heere er ook voor danken dat ik in de afgelopen weken bij stil mocht staan, 25 jaar geleden bevestigd te zijn in het ambt van predikant. Voorbeden willen wij doen voor een dochter van de familie van Rumt, Angela. Angela die in de komende weken een hele ernstige operatie moet ondergaan. En we willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En we willen ook aan de Heer opdragen de familie Eisma. De familie Eisma is vanmorgen naar het ziekenhuis van Dokkum geroepen, omdat de moeder van onze broeder heel erg zwak is en haar toestand ook steeds verder achteruit gaat. Wij willen zo samen de Heer aanroepen met dankgebed en met voorbeden. Trouwe, barmhartige Heere in de hemel, we zijn vanmorgen weer samen, hier in de kerk, thuis meeluisterend via de kerktelefoon. U brengt ons als gemeente weer bij elkaar. U brengt ons weer rondom uw woord. En dat woord dat zal vanmorgen gaan, opnieuw gaan, over die lijdende borg en zalig maken, de Heere Jezus, in wie alles ligt voor tijd en eeuwigheid, die de bron is van alle leef. Heren, we bidden het in de lijdenstijd zo dikwijls en we willen dat ook vanmorgen doen. Leer ons om uw lijden recht te betrachten. Want als het gaat om de dingen van uw lijden, o Heren, dan is het allemaal zo diep. Dan gaat het allemaal zo hoog. Maar wilt u ons door uw geest onderwijzen, Heren? En dan zo dat we ons meer en meer verootmoedigen. Lijdenstijd is toch ook een tijd van verootmoediging. Dat we beseffen, meer en meer beseffen, dat wij het zijn die zijn beker hebben gevuld en die zijn kroon hebben gevlochten. Dat wij het zijn die de oorzaak zijn van zijn diepe, diepe lijdenschap. Maar Heere, geef ons ook vrede. Geef ons ook verwondering. Geef ons ook die diepe vreugde dat we het mogen weten. Hij voor ons. Hij voor mij. Daar ik anders. Heere, dat we daar ook meer en meer van mogen ontdekken in ons leven. Of misschien dat we het voor het eerst mogen ontdekken. De vrede in de Heere Jezus Christus in zijn volbrachte middelaarswerk. Heren, wat zijn we afhankelijk van uw geest? Want die is het toch die onze dingen van uw koninkrijk openbaart en helder voor de geest brengt. Wilt u ook uw dienaar vanmorgen alles geven, Heren, wat hij nodig heeft om de gemeente ook voor te gaan, werkelijk voor te gaan en te onderwijzen zoals u dat van uw knechten vraagt. Samen, Heren, mogen we uw naam danken. U heeft het voorrecht gegeven dat onze broeder Haupst weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De behandeling mocht slagen. U heeft hem er weer doorheen willen helpen. We zijn daar dankbaar voor. We erkennen daarvoor uw grote naam. Wil hem verder herstel geven, Heren. En wees ook zijn vrouw nabij. Wees hen samen nabij in de avond van hun leven. Gedenk en ontfermt u zich bij de voordeur over hen. Heren, we willen vanmorgen ook onze zorgen u bekendmaken. En we dragen heel in het bijzonder ook de dochter van onze familie van Rumt aan u op, Angela. Angela die in de komende week zo'n ernstige operatie moet ondergaan. Een hersenoperatie waar zoveel risico's aan kleven. Dan geeft dat zoveel spanning bij haar, maar ook bij de ouders. En dan komen we samen tot u, Heer, en we leggen haar leven in uw handen. En we bidden van u, wilt u de hand van de artsen besturen, dat het allemaal goed mag gaan. En Heere, ondersteun en sterk de familie in deze voor hen zo spannende week. Gedenk Angela, gedenk ook de ouders, gedenk ook de kinderen. We dragen ze van harte aan u op, u weet wat nodig is in alle opzichten. Heren, wij willen samen ook aan u opdragen onze broeder en zuster IJsma, die vanmorgen in alle vroegte geroepen zijn om naar het ziekenhuis in het noorden in Dokkum te gaan, waar moeder al een aantal weken ligt en het gaat niet goed. Heren, wilt u de familie omringen met uw genade, troosten en nabij zijn? En u weet, Heere, hoe moeilijk of het voor ons is als we zo afscheid moeten nemen van hen die ons lief en dierbaar zijn. Geef genade in alle opzichten aan moeder en oma die afscheid moet nemen. En aan alle kinderen en kleinkinderen die ook van hun kant moeder moeten overgeven in uw handen. Heere, wees met ieder van ons die moeite en zorg en verdriet in zijn of haar leven kent. We dragen een ieder van harte aan u op. Heren, wij mogen samen vanmorgen uw naam ook ootmoedig dank zeggen. Dat u mij in de afgelopen week hebt doen stilstaan bij het feit dat ik 25 jaar geleden in het ambt ben gesteld van predikant. En u heeft 25 jaar lang gedragen. En u heeft ook verdragen, Heer. En daarom komt u alle eer en alle lof en alle dankzegging toe. En wij bidden ook om uw blijvende zegen. Want hoe kunnen we nou zonder uw zegen, Heer? Daar is alles aan gelegen. Wij zijn immers maar aardenvaten. Wij zijn immers mensjes uit het stof verrezen. En dan is het zo'n wonder dat u zulke mensen nog in uw dienst neemt. Maar Heere, zegen het bij de voorduur. En dat ook de opbouw van de gemeente en ook dat de uitbreiding van uw koninkrijk mag doorgaan door de handen van uw knechten heen. En zo komen we samen tot u, Heere. We leggen alles in uw handen. We belijden onze afhankelijkheid en we zien op tot u alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 69, gemeente, is ook weer zo'n lijdenspsalm. En voor de dienst hebben we het tweede vers gezongen en nu zingen we het vierde en het negende vers. En als u die verzen eens even op u laat afkomen, dan merkt u wel wat een diepe inhoud daarin ligt. En dat het alles ook heenwijst naar en vervuld is in het lijden van de Heere Jezus. Dus Psalm 69, vers 4 en vers 9. Het uitgangspunt is vanmorgen de verzen 28 en 29 van Johannes 19. Hierna Jezus wetend dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei: mij dorst. En daar stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. We zingen straks met elkaar uit Psalm 36, het eerste gedeelte van vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. En ook het tweede gedeelte van vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? En hier wordt de rust geschonken. En hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Gemeente, in gedachten staan we vanmorgen op de heuvel Golgotha. We zien de Heere Jezus daar hangen. En we horen dat de fariseeën en de schriftgeleerden hem bespotten en dat ze hem toeroepen: indien gij de Christus zijt, zo kom af van dat kruis en wij zullen in u geloven. We zien groepjes mensen daar bij elkaar staan en die vol leedvermaak tegen elkaar zeggen: anderen heeft hij verlost. Zichzelf verlossen kan die niet. Ha. En weer anderen zeggen helemaal niets. En ze lopen aan de gekruisigde Heere Jezus voorbij. En ze kunnen het niet laten om hun minachting voor hem achterwege te laten. Ze spuwen hem op zijn lichaam. Terwijl dit allemaal gebeurt, gemeente, zwijgt de Heere Jezus. Hij zegt niets. Hij draagt het. Hij neemt het allemaal op. Laat het over zich komen. Hij laat zich bespot, vernederen. Hij blijft gehoorzaam aan de opdracht van de Vader. Jezus zwijgt. En dat betekent dat hij zich niet verdedigt. Maar Jezus zwijgt niet aan het kruis in die zin dat hij helemaal niets zegt. Want er komen maar liefst 7 kruiswoorden over zijn lip. Kruiswoorden die allemaal een hele diepe betekenis hebben en inhoud hebben. Want hoor maar hoe of hij voor zijn vijanden bidt. Vader, vergeef het. Ze weten niet wat ze doen. En luister hoe of hij zijn moeder Maria ook aanbeveelt in de zorg van Johannes, zijn discipel. Zie, daar wordt nou uw zoon. Zie, Johannes, uw moeder. En vlak voordat de Heere Jezus sterft, roept hij het uit: mij dorst. Ik heb dorst. En daar perst als het ware hij ook zijn diepe nood in naar buiten. Het is een woord, nee, het is een klacht die hij uit. Het is de enige klacht die hij uit aan het kruis over de moeite die hij te dragen heeft. Ik heb dorst. Mijn lichaam kan het niet meer, bijna niet meer doorstaan. Ik zei al, gemeente, al die kruiswoorden van de Heere Jezus, die zijn ja toch best aangrijpend en hebben ook heel wat te betekenen. En dan vragen wij ons vanmorgen natuurlijk af, wat is dan de boodschap voor ons ook in zo'n kruiswoord? Wat moeten we daaruit leren? Wat kunnen we daaruit leren? Daar willen we het met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen, heel eenvoudig, mij dorst. En daarin zien we dat de Heere zijn klachten uit. Daarin zien we dat de Heere ook de schrift vervult. En daarin zien we ook dat de Heere de bron van het leven is. Dus mij dorst, dat de Heere daar een klacht uit, dat de Heere daar het woord vervult en dat hij daarin ook zichzelf als het leven openbaart, de bron van het leven openbaart. Als Jezus aan het kruis die woorden uitspreekt, gemeente, waar wij het vanmorgen met elkaar over hebben, mij dorst, dan is het 20 uur geleden, zeg maar, ongeveer 20 uur geleden, dat hij voor het laatst iets heeft gedronken. Want toen heeft hij het laatste Pascha gevierd met zijn discipelen, het eerste avondmaal. En daar hoort ook een beker met wijn bij, die hij ook tot zich genomen heeft. 20 uur geleden. Maar wat is er in die afgelopen 20 uur allemaal niet gebeurd? Eerst kwam Gethsemane, waar Jezus in die bange zielenstrijd is geweest om wegneming van de beker van het lijden. Wat een diepe strijd. Het heeft hem veel gekost. Het heeft hem ook zoveel zweetdruppeltjes gekost, hè, die uiteindelijk ook geworden zijn tot druppels bloed, zegt de Bijbel. Moet u zich eens indenken dat bloed uit de poriën komt vanwege de nood die je beleeft. Ik heb gelezen dat dat soms inderdaad mogelijk is. Nou, en toen kwam de gevangenneming en toen kwam nog het proces, hè, en men heeft er niet voor teruggedeinsd om Jezus te geeselen en te slaan. En toen kwam er weer bloed uit de striemen op zijn rug. En toen volgde die verschrikkelijke kruisiging. Spijkers geslagen door zijn handen, door zijn voeten. En toen werd hij omhoog gezet, hè? Dat kruis werd zo omhoog gezet. En toen scheurden die wonden uit en zo stroomde er bloed op de aarde. Wat heeft Jezus in die laatste 20 uur na het Pascha toch niet veel geleden? En wat heeft Jezus toch ook niet veel vocht verloren? En daarnaast brandde in zijn gefolterd lichaam ook de wondkoorts. Waardoor de behoefte aan vocht alleen maar is toegenomen. Als een mens koorts heeft, dat weten we allemaal wel, dan heb je behoefte aan vocht. Hoe brandde de koorts in zijn getergd lichaam? Zijn lichaam. Dat een gewoon menselijk lichaam is. Zoals u en ik dat ook hebben. Zoals jij en ik dat ook hebben. Gewoon menselijk lichaam. En dan op een gegeven moment, dan perst de nood. Dan perst het gebrek aan vocht, om zo te zeggen. De woorden uit zijn mond. Mij dorst. Ik heb dorst. Mijn lichaam verlangt naar vocht. Naar water. En zo heeft de Heere ook volkomen vervuld. De woorden uit bijvoorbeeld Psalm 22. Hè? Psalm 22, die woorden die ongeveer zo luiden. Mijn kracht is verdroogd. Ik ben als een potscherf. En mijn tong kleeft aan het gehemelte vast. Een potscherf. Hè? Wat is een potscherf? Nou, dat weten we allemaal, de jongens en meisjes, weet je het ook. Hè? Gewoon een aarden pot, sla die eens in stukken. Als je die nou in de zon legt, droogt die helemaal uit. Nou, de Heere heeft gezegd, zo is het met mij. Ik ben als een uitgedroogde potscherf. Hè? Ik heb geen vocht meer in mijn lichaam. Alles ben ik kwijt. En zo spreekt hij zijn klacht uit. Mij dorst. Ik las ergens, gemeente, en daar ben ik het eigenlijk ook wel heel erg mee eens, dat voordat deze woorden zijn geuit, een mens nooit zo'n dorst heeft gehad, en ook nadat deze woorden zijn uitgesproken, een mens nooit deze mate van dorst heeft gekend. Ik denk dat dat een hele hoop waarheid in zich biedt. Dit is een bijzonder diepe, aangrijpende dorst geweest. Want de Heer Jezus die moet niet alleen maar de hitte van die vijandelijkheden doorstaan. Maar de Heer Jezus moet daar aan dat kruis ook de hitte dragen van de vijandschap van de duivel. En de Vader in de hemel die laat ook zijn toren over zijn zoon gaan als hij daar aan het kruishout hangt. Dus dat is alles bij elkaar, hè? Dat is alles bij elkaar. De duivel die al zijn troepen mobiliseert. En wat heeft de duivel al niet een vijandschap tegen Jezus getoond? Ik denk bijvoorbeeld aan die verzoekingen in de woestijn. Dat kent u ook wel. Ik denk ook aan al die keren dat de Heere Jezus mensen heeft bevrijd van duivelen. Nou, laat dit duidelijk zijn. Hè, dat de duivel daar niet blij mee geweest is, om het maar zacht te zeggen. De vijandschap is nog groter geworden tegen Jezus. Hè. En als hij dan aan het kruishout hangt, hè, dan gaat de duivel zijn, nou ik zou bijna zeggen, zijn grootste krachten gaat hij mobiliseren om tegen Jezus zijn haat te uiten. Wat zal dat wat zijn geweest? Toen Jezus aan het kruishout hing, heeft hij niet alleen maar de vijandschap van de Romeinen verdragen of van de Joden. Hij heeft ook de vijandschap van de duivel gedragen. En hij heeft ook de hitte van de toorn van de Vader moeten dragen. En dat is nog het diepste en het meest aangrijpende. De hitte van de toorn van God. Nee, niet dat Jezus zonde had. Hij had geen enkele zonde. Maar omdat wij van God zijn afgeweken. Omdat wij in het paradijs God de rug hebben toegewend. Daarom moet deze Zoon van God de toorn van de Vader over onze zonde dragen. Over onze zonde, ja, onze catechismus die zegt het dan zo, gemeente, over de zonde van het hele menselijke geslacht. Moet u eens indenken. Hoeveel mensen zijn er geweest op de aarde? Hoeveel mensen leven er vandaag de dag op de wereld? De zonde van het hele menselijke geslacht en de toorn van God daartegen heeft hij moeten dragen. Als God door zijn geest soms jezelf bepaalt bij wie je bent, dan zie je al ongerechtigheid genoeg. Maar als je dan ook daarbij optelt dat hij voor alle mensen en de zonde van alle mensen de toorn moet dragen, dan duizelt het je, dan kun je dat eigenlijk niet bevatten. Maar als je het zo overdenkt, dan zeg je, wat is dat toch bijzonder diep geweest. Die toorn van de Vader over het hele menselijke geslacht en hij moet het daar allemaal aan het kruishout dragen. Nou, en dat allemaal bij elkaar. De koorts vanwege de wonden. De hitte van de toorn van de duivel en de hitte van de Vader die zijn toorn over hem doet komen. Die brengen hem allemaal tot deze uitroep waar wij het vanmorgen met elkaar over hebben. Mij dorst, ik heb dorst, mijn lichaam verlangt naar vocht. Vocht dat mijn dorst verlicht, dat mijn nieuwe krachten geeft in mijn getergde lichaam. Mij dorst. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat de Heere Jezus hier in Johannes 19 dan dat zo zegt. Hè? Want als je even terug zou bladeren in de lijdensgeschiedenis, dan zal je opvallen dat aan het begin de Heere de beker met de zure wijn, met de edik, heeft afgewezen. Hè? Dat is gebeurd toen ze vlak, toen ze daar net op Golgotha waren aangekomen. Toen hebben de soldaten, die hebben edik met gal gemengd. Edik, dat is zure wijn. Zure wijn die veel door soldaten werd gedronken. Gal er een beetje door. Dat is om ja, toch een soort van een verdovend middel te creëren. En dat werd dan aan die kruiselingen gegeven. Dat was toch nog wel een daad van medemenselijkheid. Hè? Een van de weinige daden van medemenselijkheid die de Romeinen kenden, zou je bijna zeggen. En zo heeft men geprobeerd om ook Jezus iets verlichting te geven aan het begin van zijn kruislijden. Maar toen heeft de Heere, toen hij dat proefde, dat afgewezen. Dat is wonderlijk. En waarom heeft de Heere het toen afgewezen? En waarom heeft de Heere nu zo aan het einde van zijn kruislijden het gevraagd? Nou gemeente, dat zit zo. Aan het begin van zijn kruislijden wilde Jezus niet verdoofd worden. Laat ik het zo eens zeggen vanmorgen. Hij wilde in alle helderheid, wilde hij de dingen doorstaan die zouden komen. En hij wilde ook de woorden die hij zou gaan spreken, die wilde hij niet beneveld gaan spreken, maar die wilde hij in alle duidelijkheid kunnen spreken. En hij heeft bijzondere woorden gesproken. Denk maar aan de woorden richting de medegekruisigden. En die ene dan, die tegen hem zegt, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult zijn gekomen. Dan zegt de Heere, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En als de Heere dan al die kruisigers zo ziet en al die mensen zo ziet die aan hem voorbij trekken. Dan zegt hij, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hè? De Heere die probeert om zo te zeggen dan ook alles wat in zich is te uiten. En daar heeft hij die helderheid voor nodig gehad. En daarom heeft de Heere aan het begin van de kruisiging, heeft hij die edik geweigerd. Geen verdoving, maar helderheid. Maar nu is hij aan het einde gekomen. Hij is bijna aan het einde gekomen. Dat staat ook in onze tekstgemeente. Als je het er even bij neemt, dan zie je dat ook. Hè? Er staat, Jezus wetend dat nu alles volbracht was. Het is bijna tot zijn volheid gekomen. Bijna is het achter de rug. En nu het bijna achter de rug is, nu gaat hij dan die woorden uitspreken. Mijn dorst, ik heb dorst. Mijn lichaam heeft behoefte aan vocht. Waarom nu? Het moment van deze tekstgemeente is die drieurige duisternis net achter de rug. En in die drieurige duisternis, hè, daar heeft het allemaal plaatsgevonden wat ik net al zei. Die toorn van God over de Heer. Die hitte van de vijandschap van de duivel tegen deze reine ziel. Daar heeft het zich allemaal afgespeeld in die drieurige duisternis. Dat ligt nou net achter de rug. En nu is zijn lichaam door die drieurige duisternis en wat daar gebeurd is, volkomen afgemat. Hij kan niet meer. He, zoals wij mensen het soms ook wel eens zeggen als het heel erg moeilijk geweest is. Ik kan niet meer. Maar hij heeft recht om het te uiten. Om de klacht te uiten. Ik kan niet meer. Ik heb dorst. Mijn lichaam heeft nu vocht nodig. En waarom heeft dat lichaam vocht nodig? Waarom vraagt de Heere daarom? Wel, wat denkt u? Wat denk jij? De Heere Jezus die vraagt om nieuwe kracht. Om vocht, om nieuwe kracht zo te krijgen. Om zo meteen te kunnen spreken, te kunnen roepen. Het is volbracht, want daar gaat het naartoe. En dat is nou om zo te zeggen waar het allemaal ook om draait. Het hele kruislijden, dat komt tot zijn vervulling in die woorden. Het is volbracht, dat is de overwinningsjubel. En die gaat zometeen ook klinken, want na de verzen die wij vanmorgen overdenken, dan klinkt dat ook in de 30e vers, het is volbracht. Maar de Heere Jezus kan het niet uiten. Als hij niet eerst vocht krijgt om te kunnen spreken. Als hij geen vocht zou krijgen, zou zijn lichaam geen stem meer hebben om te spreken. Hij is te zeer verzwakt en daarom komen die woorden hem over de lippen. Mij dorst. En zo zie je, dan is de Heere ook daarin niet meer op zichzelf gericht, zoals hij in niets op zichzelf gericht is geweest. Hij is gericht op zijn volk. Op degene die in hem hun zaligmaker ontmoet. En voor wie hij zijn leven daar op de kruisheuvel geeft. Hij wil het duidelijk gaan uitroepen, zodat er geen twijfel over bestaat. Mij, het is volbracht. Dat wil hij gaan uitroepen, zodat vriend en vijand het zal gaan weten. Niet alleen dan, maar de eeuwen door. Hij heeft het werk volbracht. En in al de dingen die bij God te doen zijn, mogen we het van hem verwachten. Vergeving, verzoening, vrede. Hoor, hij heeft het toch gesproken. Hij heeft het laten horen. En daarom, begrijpt u nou waarom de Heer Jezus om vocht vraagt nu? Alles in het kader van de uitroep, het is volbracht. En ja, en daar heb ik net eigenlijk ook al een klein beetje op gewezen, maar daar wil ik nu eigenlijk nog wat meer van zeggen, gemeente. Als Jezus dit zo zegt, mij dorst, hè, dan brengt hij daarin ook opnieuw de schriften tot vervulling. En dan vooral op Psalm 69 vers 22, moet u thuis maar eens nalezen, op Psalm 69 vers 22, hè, daarin komt dat ook naar voren. En Johannes wijst er in onze tekst ook op, hè. Hierna Jezus, opdat de schrift zou vervuld worden, zei mij dorst. Opmerkelijk altijd. Hoe of de schrift vervuld is geworden in al de facetten van Jezus lijden. En later na de opstanding heeft de Heer Jezus daar ook op gewezen. En toen heeft hij het ook zo gezegd, gemeente. Dit wat ik tot u zeg, dat is dat het alles vervuld moest worden. Wat gesproken is van mij en wat geschreven is van mij in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Dus Jezus heeft erop gewezen dat hij degene is die de schriften tot zijn vervulling brengt. En dat is voor ons van geweldig groot belang. Hè? Want dat betekent dat we opnieuw daarbij bepaald worden. Dat hij de zaligmaker is. Dat hij de Messias is. Dat hij de Christus is. Hoe weten we dat Jezus de Christus is? Zijn jonge mensen misschien die met die vraag worstelen? Nou, dan moet je de schriften vergelijken. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hè? Leg het maar gewoon bij elkaar. En dan zul je het zien. Dan zul je het zien. In hoeveel opzichten de Heere Jezus precies vervulde wat eeuwen daarvoor al in de schriften is gezegd. Hè? De Joden die wachten nog op de Messias. Maar wij mogen zeggen, hij is er. Hij is gekomen, die lijdende Heere Jezus. Dat is nou de Christus, dat is nou de zaligmaker die beloofd is. Als Jezus zo roept, mij dorst, dan is het antwoord van de soldatengemeente dat ze inderdaad bereid zijn om hem wat te drinken te geven. Er staat, ze vulden een spons met edik, omlegden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Zo kan hij wat vocht daaruit zuigen. En wat is nou het evangelie? En wat is nou de boodschap voor ons van vandaag? Uit deze woorden. Nou, misschien dat ik het vanmorgen zo heel eenvoudig en heel recht toerecht aan kan zeggen. Omdat de Heere Jezus heeft gezegd, mij dorst. Daarom is hij nu geworden de bron van het levende water. De borg van dorst versmacht om mij niet te doen versmachten. Om mij vergeving van mijn zonde en mij het eeuwige leven te kunnen schenken. Wat heeft de Heere Jezus er in zijn prediking al niet veel op gewezen, gemeente, dat hij de bron van het leven is. Ik denk aan de gesprekken met die Samaritaanse vrouw, die kennen wij ook wel allemaal, niet waar. Als u zou hebben geweten wie tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u van hem hebben begeerd het levende water. En hij zou het u gegeven hebben. En het water dat ik hem zal geven, heeft Jezus gezegd, dat zal de dorst voor altijd lessen. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geef, zal in eeuwigheid niet dorst. Jezus versmacht van dorst om ons het levende water te kunnen bieden. Nou, waar komt het nou op aan voor u en voor mij en voor jou en voor mij? Dat we leren dorsten naar het levende water. Kijk, een mens kan eigenlijk op twee manieren dorsten. Een mens kan dorsten naar de schatten en naar de mooie dingen van het leven. We dorsten naar eer, naar macht, naar rijkdom. Nou, doe maar. Je bent nooit verzadigd. En als het sterven wordt, en het wordt het voor een mens, dan is het voor altijd voorbij en dan heb je tekort. Maar waar een mens ook naar kan dorsten, dat is de vergeving van de zonde. En kan dorsten naar het eeuwige leven. En wij mensen, we kunnen niet alleen tweeërlei dorst hebben, we kunnen ook op tweeërlei manier drinken. Als je drinkt alleen maar van het water van de wereld, krijg je meer en meer dorst. Het water van de wereld, zo zei iemand, dus, dat is zout. Je wil zout water gaan. Dat smaakt niet, dat zoute water, maar het geeft ook alleen maar meer dorst. Hè. En zo is het met al wat de wereld ons aanreikt voor ons hart. Dat is zout water. Maar als je nou drinkt uit de bron van het leven, als je nou drinkt uit de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werken, met de mond van het geloof doe je dat, hè? Dan zul je de vrede en de vreugde gaan kennen die alle verstand te boven gaat. Dan ga je werkelijk waar verzadiging vinden voor je hart. Er zijn zoveel mensen die rondlopen zonder een doel in hun leven, zonder dat ze houvast hebben, zonder dat ze, om zo te zeggen, verzadiging van hun ziel hebben. Nou, dat komt omdat ze niet drinken uit de bron van het levende water. Christus is die bron. En van de bron geldt, laat ik dat vanmorgen ook mogen zeggen, dat die nooit leeg raakt. Van aardse bronnen zeggen we wel eens van nou nog zoveel jaar, het is voorbij. Hè? Dat wordt dan ook over de energiebronnen gezegd. Hè? Nog zoveel jaren, ja, dat is het allemaal op. De hemelse bron, de bron van het levende water, de Heere Jezus Christus, raakt niet leeg. Nee, zolang we op aarde zijn, hij raakt niet leeg. Hij is altijd bereid om te geven wat we nodig hebben. Meer dan dat wij nodig hebben, is bij hem te zoeken en te vinden. En hem wil ik graag aanprijzen. Het is van de week 25 jaar geleden dat ik in het ambt werd bevestigd. Ik ging van de week zo mijn gedachten natuurlijk ook over het verleden. En ik heb me ook de vraag gesteld, wat is nou eigenlijk de boodschap geweest die je aan de gemeenten die je hebt mogen dienen hebt willen doorgeven? Nou, toen ben ik eigenlijk toch uitgekomen bij Christus alleen. Hij is de bron van het levende water. In ons is niets, in hem is alles. Hem aan te bevelen, hem aan te prijzen, dat heb ik geprobeerd in alle lek, in alle gebrek ook. Maar ik hoop dat u dat ook enigszins hebt begrepen, dat dat het verlangen van me is geweest, dat we drinken. En het geldt ook naar jullie toe, jongens en meisjes. Dat is ook mijn diepste verlangen, dat ook jullie leren drinken uit de bron van het levende water, de Heere Jezus. Want buiten hem is geen leven. En in hem is een volheid van leven. In hem is het eeuwige leven. Je mag nu al vrede en vreugde in je hart ervaren als je drinkt uit de bron. En je zult straks een eeuwige vrede en vreugde ontvangen als je drinkt uit de bron. Christus Jezus, de bron van levend water. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen stilgestaan bij die kruiswoorden die u, o Heere Jezus, hebt uitgesproken vlak voordat uw kruislijden tot zijn vervulling kwam. U heeft gezegd: mij dorst. En we hebben samen erbij stilgestaan wat de achtergrond is geweest van die woorden. U heeft die woorden uitgesproken omdat het erom ging dat u lichamelijk ook in staat zou zijn om de overwinningsjubel over de kruisheuvel te kunnen uiten. Maar we hebben er samen ook bij stilgestaan, heren, wat het evangelie is in deze kruiswoorden. Dat u van dorst versmachtte, opdat wij niet van eeuwige dorst zouden hoeven te versmachten. In ons is geen leven. Maar u, o Heere Jezus, bent de bron van het levende water. Heere, geef dat we naar u dorsten. Geef dat we uit u drinken met de mond van het geloof. Dat we meer en meer ook op u mogen zien. Alles van u mogen verwachten. Geef dat aan ons als ouderen, maar ook aan ons als jonge mens. En dat we zo dan in u de vrede en de vreugde mogen smaken. De verzadiging van ons hart. En straks dan de eeuwige vreugde. Dank u, Heere, dat u alles volbracht heeft. En dat er wat dat betreft in deze duistere wereld, waarin zoveel aan de hand is, dat zo dan ook het licht van het evangelie is ontstoken en we daar ook steeds weer opnieuw van mogen horen. Heere, wilt u ons verder deze dag nog nabij zijn en ons als gemeente ook opnieuw vanmiddag onderwijzen vanuit uw woord? Gedenk ons. Zie ons aan niet in onszelf, maar in de Zoon van uw liefde. Uit genade. Amen. Psalm 145 en daarvan de derde vers willen we met elkaar gaan zingen. En we mogen vooraf onze gaven geven. Kerkelijke kassen. Dan evangelisatie, dat is het doel van de collecte. En Psalm 145 vers 3... dat luidt als volgt. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Kijk, dat is nou wat er gebeurt als we drinken uit de bron. Gemeente, mag ik u vragen om na de zegen uw plaats weer even in te nemen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Gemeente, voor de goede orde, zo dadelijk hoop ik namens u en namens de kerkraad een enkel woord te zeggen tot dominee en mevrouw van de Zwaag. Dat zal wat afgerond worden doordat we samen nog wat hopen te zingen. Aan het einde van dat moment dan zal de kerkraad met ons predikants-echtpaar de kerk verlaten voor het dankgebed in de consistorie. Ze komen daarna weer terug. En dan bent u in de gelegenheid, als u dat wil, om hen te feliciteren, de hand te drukken met dit jubileum. En u weet hoe dat zo ongeveer bij ons in de gemeente gaat. Laten we proberen de looproute ook dat pad te doen en die kant de kerk weer te verlaten. Dan moet het vast en zeker zo met elkaar lukken. Dominee en mevrouw. 25 jaar geleden. Het begon in dat kleine stadje, dorpje, Klundert, in het West-Brabantse kleigebied. Een van de vroegere heerlijkheden van het Huis van Oranje. Als we letten op de titulatuur van onze koningin, dan wordt de omgeving van Noordwest-Brabant daar ook in genoemd. U mocht intrede doen uit Ezechiël 34, de versen 15 en 16. En u had als thema, de Heere is Israëls herder. Toen begon u pas. Persoonlijk kan ik me dat nog wel herinneren. Want u was predikant in Klundert, binnen de klasses Dordrecht. En wij zelf waren in Werkendam en ontmoetten elkaar op de vergaderingen van deze klasses Dordrecht. We hebben u wat kunnen volgen. U mocht daarna naar Bennekom. En deze week was het 11 jaar geleden, namelijk woensdag 17 maart, dat u intrede mocht doen hier in de gemeente te Veenendaal. En dat deed u met deze woorden: want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En u hebt toen een volgende wens uitgesproken. U zei toen, de komende periode wil ik u verkondigen dat er alleen behoud is als u knielt bij het kruis van Christus en zijn voetstappen mag navolgen. En dan zijn we weer precies wat u zojuist hebt gezegd. Jezus Christus en die gekruisigd. Niets meer en ook niets minder. Ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen tijd erover gesproken, over dat aanstaande jubileum. En in uw beide beleving is eigenlijk hetzelfde als bij de grote componist Johann Sebastian Bach. Die zei altijd bij zijn muziekstukken, soli deo gloria. En vanuit dat gegeven zei u, en nu zeg ik het maar zoals men dat in Friesland ook wel zei, geen drukte. Dat willen we ook graag respecteren. De Heere heeft u 25 jaar lang de gezondheid en de kracht gegeven om het werk als herder en leraar te verrichten. Een van de oude schrijvers, ik meen Theodorus van de Groe, die zegt ergens in een van zijn preken, Een dienstknecht van God is niets anders dan een rover van de hel. Om op die manier mensen te rukken uit de macht van de duivel. Opdat ze mogen komen onder die middelaarskroon van de Heer Jezus Christus. En dat hebt u mogen doen. Als een mensje uit het stof gerezen. Dat is een uitdrukking van Calvijn. Mevrouw van der Zwaag, ik wil u er ook graag bij betrekken. Want een vrouw van een predikant, ik zou haast zeggen een vrouw van een ambtsdrager, moet er ook achter staan. En we hebben gemerkt dat u dat doet. Ook van harte gefeliciteerd. En we wensen u ook in het bijzonder het nodige toe wat de Heere ook kan schenken in alle omstandigheden. We betrekken ook uw kinderen bij het jubileum. En ook de beide Heids en Mems uit Friesland. U weet, de gemeente is voor u in de weer geweest. Dat hebt u gezien. In de achterliggende weken stonden er dozen in de kerk. En daar hoorden wij ook al wel wat op bij u vandaan. Zo van, wat is dat nou? Wat dat is, dat geef ik nu maar symbolisch aan u. En ik heb begrepen dat er op de een of andere manier een vorm van wandversiering moet komen. Nou, de gemeente heeft zich hiervoor ingespannen.
Hartelijk dank. Heel hartelijk.
Lieve gemeente, zullen wij bij de voordeur onze predikantsgezinnen, maar nu dan toch ook in het bijzonder vanmorgen de familie van der Zwaag opdragen in het gebed. Want wat is een dominee zonder het gebed van de gemeente? Bid u ze maar vol. Want op die manier kunnen ze zondag en zondag en door de week het woord van Gods genade uitdelen onder jongeren en ouderen. Voor de onbekende toekomst. U van harte Gods zegen toegewenst. En we hebben natuurlijk gedacht, wat gaan we nu zingen? 145 hebben we al gezongen. Want als we dat goed een beetje bijhouden, dan is dat, je zou haast kunnen zeggen, één van de psalmen van Dominee van der Zwaag. Hebben we gezocht en nagedacht en kwamen nu terecht bij psalm 118, de versen 1 en 14. Laat ieders Heeren goedheid loven, gij zijt mijn God, u zal ik loven. De versen 1 en 14 van psalm 118 willen wij dominee en mevrouw van der Zwaag staande toezingen.
zeggen wel eens, een dominee wil altijd het laatste woord hebben. Maar ik denk dat het op zijn plek is dat ik u allemaal heel hartelijk bedank voor uw meeleven en ook uw felicitaties. Ik sprak gisteren met de postbode en de postbode die zei tegen mij, wat is er eigenlijk bij jullie aan de hand? Zoveel kaartjes moet ik bij jullie bezorgen, er is toch niet ergens aan de hand? Nee, gelukkig had hij in het RD gelezen van de week dat er een ambtsjubileum was en dat stelde hem ook weer gerust. En hetzelfde geldt van de buren. De buren die zagen allemaal autootjes rijden van bloemisterijen. Die zeiden, wat is er bij jullie aan de hand? Hadden we ook nog gelegenheid om zo met de buren te delen dat we 25 jaar in het ambt mochten staan en wat dat eigenlijk is. 25 jaar de boodschap van zonde en genade van die grote Heere Jezus Christus voor zondige mensen, om die boodschap te mogen verkondigen. Het is een voorrecht. En ik ben heel dankbaar dat de Heere mij die 25 jaar heeft gegeven om dit te kunnen doen. Ik ben ook heel erg blij en dankbaar dat u meeleeft, dat u ook er blijk van geeft dat u ons draagt en ook dat u ons verdraagt. En ik wil de wens uitspreken dat we samen onder Gods zegen nog veel van de goedheid van de Heere mogen ondervinden. Nogmaals heel hartelijk dank voor al uw en jullie meeleven.
Come on.